Zo, goedemorgen allemaal. Nou, al deze liedjes die ik niet mee kon zingen. Want ik heb grijs haar, maar ken ze niet. Ja, ik heb het hele begin van de opwekking, het allereerste begin, heb ik niet meegemaakt. Ik ben te laat tot bekering gekomen. En toen zongen we ook wel hoor uit het eerste gedeelte, maar niet deze liedjes. Die is echt totaal allemaal nieuw voor me. Dus, maar ik heb het overleefd. Ik sta nog overeind. Nou, laat ik zo zeggen, de harmonie was zo dat ik het niet helemaal kon oppakken. Nee? Nee. Dan zal het wel aan hebben gelegen dat het niet helemaal zo zuiver was. Ik wou het heel voorzichtig zeggen, maar dat mag niet van Nicolette, begrijp ik. Ja. Ik geloof dat helemaal dat het uit het hart kwam. Mijn hart stokt even. Ja. Leg jij wel eens iemand de dingen van God uit? Want dat is wel een dingetje, hè? Hier is het evangelie brengen in het geding. Soms kan het heel beknellend, heel beklemmend overkomen als wij onderling vinden dat we getuigen moeten zijn. Je ziet dan meteen van die beelden voor ogen van iemand die op een zelfgetimmerd podium staat en roept van het einde, de tijden is nabij gekomen, kom tot bekering. De Heer komt spoedig. Nou, dat kan je stijl zijn. Er is ook helemaal niks mis mee. Maar dat hoeft niet iedereen zijn stijl te zijn. En daar heb ik maar zo mee. In mijn eerste gemeente hield ik vlak voor de vakantieperiode, een preek over getuigen zijn. En ik wees erop dat je tijdens je vakantie zoveel ontspannen gesprekken kan hebben. Op de een of andere manier gaat dat veel makkelijker als door het jaar heen. Je hebt zo'n gesprekje met iemand, gaat over van alles en nog wat. En ik daagde de mensen uit om op dat moment dan ook over Jezus te gaan praten met die ander. Dus te gaan getuigen over wat Jezus in jouw leven had gedaan. De reactie van een van de aanwezigen was: dan ga je op vakantie en dan moet je weer wat doen. En hij zei het op een manier alsof ik hem diep in zijn ziel gekrenkt had. Tjonge, ging je op vakantie, moest je weer wat doen. De gedachte alleen al te moeten getuigen. Terwijl ik helemaal niet gezegd had dat het moet. Maar dat je van die geweldige mogelijkheden hebt. En ik had ze uitgedaagd. Maar meer niet. Mijn vraag was of de mensen bereid waren en de mogelijkheid wilden benutten. En dat is ook de vraag aan jullie. Of je nu wel of niet op vakantie gaat, ben je bereid om voor Jezus uit te komen, om de mogelijkheid te benutten? Ben je bereid om getuige te zijn van Jezus Christus? En zo ja, waar zou je dan op kunnen letten? Ik wil met jullie gaan lezen uit Handelingen 8. Hij reageert inderdaad. Handelingen 8, vers 26 tot en met 35. En engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Eens kijken. Ja, daar komt hij. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Ben je bereid om te getuigen van Jezus Christus? En zo ja, waar zou je dan op kunnen letten? Het eerste punt is: wees bereid om stappen te zetten. In vers 29 staat dat de Heilige Geest tegen Filippus zegt, als hij iemand aanziet komen: ga naar die man daar in de wagen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat God dat tegen je zei? Ik ken iemand die met zijn vrouw in het park liep. En ze zagen daar een andere man lopen en God zei tegen die man van: zeg tegen hem, ik ben niet geïnteresseerd in wat jij kent, maar wie je bent. En die man dacht bij zichzelf: ja, Simon aankomen midden in zo'n park en iemand die op je afkomt en die dat tegen je zegt. En die man kende hem ook helemaal niet. Dus hij heeft gedacht van: ja, dit ga ik niet doen, ik ben niet van lotje getikt. Een aantal weken later zaten die man en zijn vrouw, die zaten in een dienst. En in die dienst was er een moment van open gebed. En die andere man die ze in het park hadden gezien, die was ook binnengekomen. Die zat ook in die dienst. En toen heeft hij wel gezegd wat God tegen hem gezegd had. Ik ben niet geïnteresseerd in wat je kent, maar wie je bent. Dus de eerste keer was hij eigenlijk niet trouw geweest aan wat God had gezegd en de tweede keer wel. En ik denk dat het een hele goede boodschap was geweest voor die man om te horen, ook persoonlijk te horen. En nu moest hij het in de groep opnemen, maar toch, hij heeft wel gedaan wat God van hem vroeg. Hij heeft gesproken. Weet je, wij moeten bereid zijn om stappen te zetten als God dat van ons vraagt. Nu was dat voor Filippus ook niet zo simpel. Na de steniging van Stefanus breekt op dezelfde dag een hevige vervolging los. En daardoor gaat Filippus, de evangelist, niet de apostel, de evangelist, op weg naar Samaria. In Handelingen 8, vers 4 en 5 staat: degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. En er gebeuren daar tekenen en wonderen. Er is een geestelijke oorlogsvoering en God overwint. God doet grote dingen daar in die stad Samaria. En er vindt een geweldige opwekking plaats. En de apostelen, twee van de apostelen, komen dan langs vanuit Jeruzalem naar het noorden toe, naar Samaria. En kijken wat er aan de gang is. En die zijn enorm blij wat er gebeurt onder de bediening van Filippus in die stad. In no time had Filippus een enorm snel groeiende kerk. En hij zal zich geweldig gezegend hebben gevoeld. Misschien dacht hij wel van: hier moet ik zijn. Dit is de plaats waar God mij gesteld heeft. Hier moet ik zijn. Dit is mijn toekomst. En dan komt het in vers 26. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Een engel. Ik heb er nog nooit een gezien. En ik vind Wilhelmine een engel, maar dat wordt niet bedoeld. Het is een echte engel. En op de een of andere manier kon Filippus dat onderscheiden. Maar zal hij ook niet hebben gedacht van: nou, hoe moet het dan gaan met mijn geweldige bediening? Wil God zegent hier toch? En als je goed nadenkt, nou, dan is dit toch de plaats om te zijn? En dan word je zomaar naar een weg gestuurd. Nee, niet zomaar een weg. Eentje die bekend staat als de verlaten weg. Dus je bent een evangelist. Evangelisten zijn type mensen die moeten anderen ontmoeten, hè? Die willen anderen altijd uitdagen. En dan moet je naar een verlaten weg toe. Totaal niet evangelistisch. Niet de plek om te zijn. Maar God zegt dat hij er naartoe moet. Denk jij dat de gemiddelde predikant van een grote dynamische kerk, waar genezingen en dergelijke plaatsvinden, zal staan te juichen als God, ook al doet hij dat door een engel, zegt, ik heb een andere plek voor je, op een eenzame, verlaten plaats. En dan staat die voorganger, ja, fijn, dat gaan we doen. Nee, natuurlijk niet. Die denkt van, hey, mijn bediening, er gebeurt van alles hier, en dan moet ik naar een plek waar dus eigenlijk niks of niemand is. Een paar jaar geleden waren wij in Schotland en gingen we net over de grens van Schotland in Engeland, gingen we naar een getijdeneiland, Lindisfarne. Daar is een retraitecentrum en daar zijn we een aantal dagen zijn we daar geweest. En op zondag gingen wij naar de kerk. Er waren op dat eiland met 180 inwoners waren 3 kerken. Ja. Een Rooms-Katholieke kerk, die hield een mis, meestal als er een groep katholieken op dat eiland was. Dat was een soort toeristisch, retraite-achtig eiland. In het jaar 600 hebben de Ierse monniken op dat eiland een klooster gesticht. En dat klooster heeft in het jaar 1000 ongeveer ook nog invloed gehad op de evangelisering van Nederland, zeg maar. Een heel bekend gebied eigenlijk voor iemand die een beetje in de Keltische christelijke wereld geïnteresseerd is. Nou, we waren daar en de katholieke kerk had dus alleen, is ons uitgelegd, een mis als er een groep daar langs kwam. Dan had je de Anglicaanse kerk en die had nou toch wel een 15 mensen in de kerk zitten. Ja, ongeveer dit groepje zeg maar. Maar er woonden niet 75.000 mensen zoals hier in Lelystad. Er woonden 180 mensen, dus toch 8% van de bevolking. Hè? Hey. Als je het hier optelt, ik heb het jaren geleden eens opgeteld, denk ik dat er ongeveer 1,5% van de Lelystedelingen naar de kerk gaan. En dan had je de Reformed Church, daar gingen wij naartoe. En die had geen leden op het eiland. En die had wel iedere zondag een dienst. En wij kwamen daar binnen. En daar was de predikante en die had toevallig een collega, kennis bij zich. Er was een mevrouw die daar als toeriste was en Willemien en ik. Dat was de hele kerk. En die was toen aardig gevuld eigenlijk, want ze zat er ook wel eens alleen. Helemaal alleen. Maar die kerk daar, die Reformed Church op dat eilandje, getijdeneilandje, die was onderdeel van een aantal kerken op het vasteland van Engeland, zoals je het vasteland kan noemen. En die kerken vonden het belangrijk dat er een evangelisatiepost daar was. Nou, dat eiland, daar kwamen nogal wat mensen, toeristen, en die gingen dan de kerkjes in, die staan open. Van de katholieken, die hadden niet een echte kerk, maar een soort ja, ruimte waar ze samenkwamen. Als ze in die Reformed Church kwamen, dan lagen er briefjes klaar. Dan konden ze hun gebeden opschrijven. Dus wij waren, die zondag waren er we. En we gingen in een kringetje zitten met z'n vijven. En de briefjes werden verdeeld en dan gingen we ervoor bidden. Dus er werd niet gezongen. Er werd wel een stuk uit de Bijbel gelezen en er werd erover gedeeld. Echt evangelisch stukje, echt goed. En wij gingen dus bidden voor de gebedspunten. Dat was de evangelisatieactiviteit. Dat mensen in het gebouwtje konden zijn, gebedspunt konden omschrijven. Een aantal kerken vonden dat zo belangrijk dat ze die kerk ondersteunden en ook financieel dus die vrouw daar lieten zijn. En ze moesten het wel eens invallen voor de voorgangers zeg maar, op dat vasteland en als er eentje ziek was of met een preekbeurt ruilen, zeg maar, als de getijden dat toelieten. Natuurlijk, want je kon niet altijd van het eiland af. Er staat dan toch 1,5 meter water op de weg. Dus ik vond het zo interessant dat zij dat als haar taak zag. Want zij was aangesteld door de kerk en zij voelde dat als aangesteld zijn door God voor daar. Ik denk niet dat ze ooit in boekjes zal terechtkomen. Dat ze niet op grote conferenties zal spreken. Maar zij was trouw op haar plek. Filippus wordt door God op weg gestuurd en hij gaat. En die predikant is voor mij een soort voorbeeld van iemand in onze tijd die dat ook doet. Je wordt er niet populair van. Het doet niks aan je gevoel. Je zal je wel eens alleen voelen. En daar is Filippus dun. Dus ten eerste, wees bereid om stappen te zetten. De tweede is, sluit aan bij de context. Commentaren zeggen dat de weg naar Gaza, van Jeruzalem naar Gaza, Samaria lag naar het noorden, en dat is naar het zuidwesten, zeg maar, door de woestijn ging. Ik zie dus Filippus op een heuveltje langs de weg zitten, rugzakje met drinken en broodjes die hij van zijn vrouw had meegekregen, petje op, en daar zit je dan. En je kan de weg overzien, en voor de rest niks. De actieve evangelist moet niks doen, een tijdje. En ik heb wel eens gedacht van, oh, misschien zat hij er wel dagen, maar hij moest tegen de middag er naartoe. Maar hij heeft daar een tijd gezeten terwijl er gewoon niks gebeurde en hij uit die geweldige opwekking kwam. Na een tijdje komt er iemand aan. Een wagen met een Afrikaan erin. Dus iemand uit een andere cultuur, met een andere huid, met andere gewoonten. En wat zegt God? Ga naar die man daar in de wagen. Filippus is bereid om al zijn mogelijke mitsen en maren opzij te zetten en naar die man die zo anders is dan hij te gaan en te luisteren wat hem bezighield. Wist hij veel dat het de minister van Financiën van Ethiopië was? Er staat zelfs dat Filippus zich naar hem toe haaste. Hij wilde deze mogelijkheid niet aan zich voorbij laten gaan. Nou, in die tijd had men de gewoonte om de tekst hardop te lezen en dat... Als je oude teksten ziet, dan kan je dat ook begrijpen, want de letters zijn eigenlijk allemaal aan elkaar geschreven. Of er zitten hele kleine spaties tussen. Dus als je dan hardop leest, dan ga je woorden vormen en is het makkelijker om te lezen. Dus heel logisch wat er gebeurt, dat is een stukje van de context. Filippus hoort de man een gedeelte uit Jesaja 53 lezen, waarin het gaat over de leidende dienaar van de Heer. Een profetie uitgesproken en opgeschreven zo'n 600 jaar voordat Filippus daar bij die weg is. En onlangs had dat natuurlijk zijn vervulling gevonden in het lijden en sterven van Jezus Christus. Begrijpt u wat u leest? Vraagt Filippus. Het antwoord is, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Nou, Filippus kon dat wel. En de man nodigde hem uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En natuurlijk gaat die wagen dan verder. Toen ik nog niet zo lang tot bekering was gekomen, stond ik... Voor mijn werk moest ik naar de Westhavens in Amsterdam. En ik stond op Amsterdam Sloterdijk. En van Sloterdijk moest je dan naar Centraal en dan kon je terug naar de Zaanstreek. Ik kwam in Wormerveer bij mijn ouders. En ik stond daar op dat oude station Sloterdijk en ik zag even verderop iemand staan en die stond zo een beetje achteraf en had foto's in zijn hand en een drankfles, echt een sterke drank en hup, er ging de fles aan zijn mond en zijn foto's te kijken. En ik liep naar hem toe en ik zeg, joh, wat heb je allemaal daar voor foto's? Hij zegt, nou, ik ben leraar en dit zijn de kinderen van mijn klas in de lagere school. En hup, er ging weer een slok naar binnen. En ik ging zo met hem in gesprek en ontwikkelde zich. We stapten in de trein, hij ging ook naar Centraal. En we stapten eruit. Ik zeg, nou ja, het beste, ik moet richting de Zaanstreek, dus ik moet die trein hebben. Hij zegt, oh, ik moet ook die trein hebben. Dus we reden met elkaar mee. Ik heb hem in de trein heb ik hem het evangelie uitgelegd. Nou, alle mensen om ons heen konden dat ook horen. En... er gingen verschillende stations langs, Wormerveer ging ook langs en ik bleef bij hem zitten. En toen kwamen we bij Hello en hij zegt, ik moet er hieruit. Want hij woonde daar met zijn vrouw en kind. Ik zeg, nou, dan ga ik er ook uit en dan reis ik weer terug naar Wormerveer. Oh, zegt hij, Wormerveer, ja. Hij zegt, nou, kom je bij mij thuis eten? Ik zeg, nou, prima, ga ik bij jou thuis eten. Dus ben ik met hem meegegaan naar huis, mijn vrouw en kind. Ik heb meegegeten, nog een bakje koffie gedronken. Ik heb het gezin het evangelie kunnen vertellen. En ik had wel eventjes mijn ouders opgebeld. Je had toen nog geen smartphones en zo. Eventjes gevraagd of mijn ouders kon bellen. En die dacht, wat is er nou aan de hand? Hij komt niet thuis. En moet maar voor. Ik had gezegd, nou, bid maar voor me. Ik kan hier getuigen van Jezus. Ik wist niet waar ik terecht kwam. Maar Filippus wist dat ook niet. Die stapt in die wagen. En wij denken altijd van, nou, dat staat dan daar een beetje. Nee, op een gegeven moment kwamen ze ook bij een plek waar veel water is. Hè? Dus die wagen die hobbelde door. Hij wist niet waar hij terecht kwam. Hij was bereid om met die man mee te gaan. En het is een totaal ander man. Het is geen probleem voor hem. En als die er al zouden zijn, dan gaan alle culturele, sociale en raciale vooroordelen overboord. Filippus stapt in. Dat betekent dat er ruimte komt. Er komt ruimte voor de man om vragen te stellen. En de vraag is, over wie gaat dit? En toen pas ging Filippus spreken over het evangelie van Jezus. Op dat moment. Hij stond dus niet langs de weg te roepen van, oh, er komt een auto aan. De Heer, kom terug, kom tot bekering, want anders... Nee, hij gaat in die context mee, zeg maar. De context is een verlaten weg. Een woestijn waar je iemand anders ontmoet. Een uitnodiging om nabij te komen, dus binnen de sociale context van die persoon te mogen komen. En dan een uitnodiging, dan pas dus die uitnodiging voor een uitleg. En daarmee komt er ruimte voor het evangelie. Dus ten eerste, wees bereid om stappen te zetten. Ten tweede, sluit je aan bij de context. En wees bereid om je getuigenis af te leggen. Dat is de derde. Volgens vers 35, waar het volgende staat, daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Hij pakt hem niet. Ja, daar komt hij. Volgens dit vers was er ruimte om het evangelie met de man te kunnen delen. De profeet Jesaja zal waarschijnlijk niet geweten waar zijn profetie precies op duidde. Maar Filippus wist het wel en hij had dus wel wat te vertellen. In een tijd dat er nog geen regel van het Nieuwe Testament was geschreven, welk deel van Gods woord kon dan beter gebruikt worden dan dit om het verhaal van Jezus te vertellen aan iemand die het nog niet kende? Dit is ook het deel wat in de synagoge niet wordt gelezen. Jesaja 53 wordt tot op de dag van vandaag in de synagoge niet gelezen. Er is een filmpje op YouTube waarbij een Joodse jongeman, een Messias-beleidende Joodse jongeman, Joden interviewt. En zegt, weet je over wie dit gaat? Ken je dit stuk? Nee, maar dit wordt in de synagoge niet gelezen. Deze man, waar vroeger werd gezegd, uit Morenland, las het wel. Het is een historisch feit dat Jezus een onverdiende marteldood stierf. Het is ook een feit dat door zijn lijden en sterven mensen met wat voor achtergrond of cultuur dan ook vergeving vinden van zonde en redding voor de eeuwigheid. In Jesaja 53 vers 5 staat, om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken, voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Zijn striemen brachten ons genezing. Weet je, Filippus was niet positief of negatief onder de indruk van de andere achtergrond. Zodat hij maar het zwijgen ertoe deed of heel hakkelend het evangelie vertelde van oeh, dat is toch wel heel moeilijk. Dat vind ik, dat we dat moeilijk vinden, dat vind ik ook wel eens lastig, weet je wel. Ik heb wel eens gesolliciteerd bij een gemeente en die zei van ja, maar wij zitten in een streek waar heel veel zelfmoorden worden gepleegd. En het is heel moeilijk om hier het evangelie te vertellen. En denk van joh, ik kom uit de Zaanstreek, ik weet niet beter of dat er zijn bijna geen christenen. En het is lastig. We maken je druk over, maar dan hebben we natuurlijk een excuus waarom onze kerk niet groeit, hè? Wat is zo moeilijk in Lelystad? Oeh, nou, dan zie je wel, de kerk groeit niet, het is heel moeilijk. Kom op, ja, getuigen. Wees gewoon open. Je zit hem aan te kijken of waterbrand. Klopt. Wees gewoon getuige. En laat het moeilijke maar aan God over. Toch? We hebben er toch een verhaal te vertellen. Filippus was niet positief of negatief onder de indruk van die persoon, zijn achtergrond. Hij stond open voor wat God van hem vroeg en kon vrijmoedig vertellen wat hij zelf met Jezus had ervaren en waar Gods woord op wijst en wat dat kan betekenen voor de ander. In zijn eerste brief schrijft Petrus, Petrus was een van de twee apostelen die naar Samaria, de stad Samaria ging, om te kijken hoe dat met Filippus ging. In zijn eerste brief schrijft Petrus dat wij niet onder de indruk of bang moeten zijn voor mensen. En dan zegt hij in 1 Petrus 3, vers 15, vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Ben jij bereid om te getuigen? Kijk, we kunnen hier natuurlijk wel heerlijk liedjes met elkaar zingen, oude liedjes die ik niet ken, bijvoorbeeld. En dat kunnen we allemaal heel fijn vinden, maar daar draait het niet om. Ja, natuurlijk, God moet alle eer krijgen, maar als dat alleen maar ons punt is, en wij lekker hier gezellig in deze zaal blijven zitten en denken van, nou, het gaat wel goed zo, en misschien hier en daar een foldertje in de bus drukken, dan wordt het hem niet, hè? Daar ben ik zo van overtuigd. Op de een of andere manier moeten wij contact zien te krijgen of krijgen met de omgeving. En misschien is het net als Filippus, dat je gewoon op God moet wachten en zeggen, dat God zegt van nou, ga maar. En dan bevalt het wachten je misschien wel als je een beetje verlegen bent. Want, oh heer, ik ben heel goed in wachten wat evangeliseren betreft. Maar ga maar, vertel het maar. Weet je, er zijn zoveel verschillende manieren waarop je kan vertellen van het evangelie. Zoveel verschillende manieren. Kan op je werk, kan in je familie. Oh, je moest mijn familie eens weten. Je kan helemaal niks zeggen. Toe. Nou, soms moet je je mond houden. Maar soms kan je op een hele slimme manier wel wat zeggen. Helemaal niet overtuigend van, nou, je moet dit en de Heer komt terug. En hel en verdoemenis en weet ik veel wat allemaal. Nee, gewoon ontspannen. Als je dat in Jesaja leest, dat de Heer ons genezing geeft. Hè? Dat wij in zijn striemen genezing vinden. Dat is toch lekker ontspannen. Ook genezing in je ziel. Niet alleen fysiek, genezing in je geest. Dat het oké komt tussen God en jou. Dat is hartstikke ontspannen. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je over het evangelie kan vertellen. Ik, tot ongeveer anderhalf maand geleden heb ik met een vriend in Boskoop in een café gezeten. En ons gebed was, Heer, brengt u mensen aan tafel. En soms was er niemand. En dan hadden we gewoon gesprek met elkaar. En soms was er één. Of vaak was er één. Maar we zaten ook wel eens totaal met 6 man aan tafel. Dat was eigenlijk al te veel om het evangelie over te kunnen brengen in die setting. Dat was de context die wij hadden gekozen, waarvoor we ook hadden gebeden. En het in Gods handen hadden gelegd van, wij zitten hier, wij zijn bereid om getuige te zijn. Wilt u het maar doen? Ik zal jullie wat verklappen. Ik heb heel stiekem aan André gevraagd of hij misschien dat ook ziet zitten met mij in het café zitten. Om mensen te bereiken. Heel stiekem heb ik dat gevraagd. Dus, niemand weet het nog. Nou, je kan er nog heel goed onderuit. Ik voel me helemaal niet gepasseerd of moeilijk of weet ik wat. Als je zegt van nou, nee Nico, dat gaan we niet doen. En ik ben nog druk, joh, dus het, we zien wel. Maar weet je, het kan zo simpel. En in die situatie daar in Boskoop legden wij het in Gods hand van Heer, brengt u maar mensen. Wij zijn bereid, wij gaan daar zitten. Dat is onze stap. Kostte mij een cappuccino en een thee. Dus voor, wat was het, 5 euro zoveel, 5,20 euro was ik klaar. Dat kost het. Ik had niks te organiseren, geen kinderwerk. Ik hoefde geen liedjes uit te zoeken. Ik hoefde niet weet ik veel wat te doen. Dat was alles. Hoe simpel kan het zijn? Het hoeft niet per se zo, hè? Dat is ook een manier die bij mij past. En over het algemeen kan ik beter praten met niet-christenen dan met christenen. Dat is ook nog eens zo. Weet je, we hadden afgelopen weken hadden we een stel klussers bij ons werken. En twee daarvan kwamen uit de gereformeerde gemeente. Ooit. Eén, ooit. Hè? De ander nu nog. Op Urk. En die hurker, zoals ze dat noemen, die zat daar nog helemaal in. Wist niet of hij gered was. Hij was nog niet tot bekering gekomen. Hij ging wel wekelijks naar de kerk. Want dat hoort zo natuurlijk. En je moet je allemaal hetzelfde gedragen. En, de ander kwam van de Veluwe. Of vlakbij de Veluwe. Uitzalk kwam die. En dat is tussen Kampen en Wezepin, zeg maar. En hij woonde in Wezep. Hij heeft een hele tijd in Wezep gewoond. En die heeft radicaal afscheid genomen van het geloof, maar vooral van de gereformeerde gemeente. Hij zegt, het ging altijd over geld. En dan ging het over hoe je je moet gedragen. En dan ging het misschien de derde nog over liefde. Hij wilde niks meer met geloof te maken hebben. En natuurlijk is dan, tijdens het, ze wisten niet van mijn achtergrond, maar dan gewoon, en wat doe jij? Ja, wat doe ik eigenlijk? Ja, ik zeg, ik noem mezelf freelance predikant. Oh, predikant, ja, ik heb een gemeente gehad. Ik zeg, maar ik ben daar weggeschopt, dus ja. En als mensen niet christen zijn, zijn ze daar heel relaxed in. Christenen gaan altijd een beetje een soort in een spanning zitten. Of altijd, meestal, van, die heeft de zak gekregen, zijn voorganger. Dus hij zal, waar rook is, is vuur. Weet wel, alsof dat heel bijbels is. Die niet-christen, die zegt, die dingen gebeuren, hè, ja, vervelend. Ja, weet je, waarom ik niet meer naar de kerk ga? Ja, om zulke soort dingen ga ik niet meer naar de kerk. Dus ik heb meteen een opening, hè. Want ik ga nog wel naar de kerk. Kom zelfs hier in de kerk. En kan mensen vertellen dus over wat mij toch bezighoudt met het geloof. En dat ik in Jezus toch iets heb gevonden, ondanks de etters die er zijn soms in de kerk. Mag ik dat niet zeggen? Ja. Nou, er staat ergens in de Bijbel dat je niet van je broeder mag zeggen dat je ezel is. Dus dat zeg ik niet. Etter, dan denk ik van, dat moet kunnen. Weet je, juist doordat ik mijn pijn heb gedeeld, hè, mijn afwijzing in andere gemeenten, had ik een opening bij die man die niks meer van de gemeente van Jezus Christus wil weten. En hebben we gesproken en hij zei op een gegeven moment, want die andere, die hurker, die was er ook wel bij en er zaten dan gezamenlijk. Hij zei, joh, het kwam wel een dichtbij op een gegeven moment voor mij. Ik zeg, nou, ik heb je in de gaten gehouden, ik had het door. Dus, en daardoor, ik weet niet, we hebben het dan eigenlijk nog niet eens over Jezus, maar je hebt het over dingen die leven bij die ander, waardoor er eigenlijk een vraag komt, van, waar gaat het hier over? Wat die man aan Filippus vroeg. Er kwam ruimte bij die man. En hij is helemaal niet tot bekering gekomen, maar misschien mag ik dat ene kleine raderwerkje zijn in het klokwerk van God om deze man uiteindelijk toch in de hemel te laten komen. Want de manier waarop hij bezig was, zal je stiekem vertellen, die hurker, die wilde ook nog wel zwart werken. Die man die niet meer in de kerk komt, die doet dat niet. Hé, ik zei op een gegeven moment, ik vind jou meer christen dan die ander. Ik ga dat niet tegen hem zeggen, en dat mag jij ook niet zeggen, maar de manier waarop jij leeft, past meer bij het christen zijn dan. Dat is ook een enorme denker, was het. Ik zei al eens, van staan bij jou je hersenen ook nooit stil. Nee, bij hem stonden ze ook nooit stil. Weet je, mensen komen niet, die minister van Financiën die komt tot bekeringen, de meeste van jullie kennen het verhaal. Mensen komen niet altijd direct tot bekeringen, maar we mogen wel getuigen zijn toch? Op een heel simpele manier, niet moeilijk, hoeft helemaal niet hakkelend. Het is juist leuk. Op een gegeven moment is het gewoon leuk om met mensen in gesprek te zijn. En op een heel simpele manier getuige te zijn. Als je dan nagaat dat wat die man ook zei, van hoe hij leefde en de ander Het is wel heel belangrijk dat je woorden over Jezus en je leven met Jezus in balans zijn. Die moeten in balans zijn met elkaar. Laat je echter niet weerhouden te getuigen van je geloof of de dingen van God. Als dat niet perfect is, want dan moeten we allemaal onze mond houden. Dan moet ik ook zwijgen. Dan kan ik niks meer over Jezus vertellen, want ik ben niet perfect. Hadden jullie natuurlijk al lang ontdekt, maar... Ja. Ja, precies, wat is perfect, hè? Ja. Hm? Ja. Ja, dat is een andere preek. Weet je, God gebruikt iemand als Filippus die ook niet perfect was. Als getuige gebruikt God hem. Wat Filippus siert, is dat hij open staat voor Gods aanwijzingen en zo mogen ook wij getuigen zijn. Mijn vraag was, ben je bereid om te getuigen van Jezus Christus? Zo ja, waar zou je dan op kunnen letten? Ten eerste, wees bereid om stappen te zetten. We moeten bereid zijn om stappen te zetten als God dat van ons vraagt. De Heer stuurt Filippus op weg en hij doet wat hem gezegd wordt. Hij doet het gewoon. Dus 1, wees bereid om stappen te zetten. 2, sluit je aan bij de context. Filippus is bereid om al zijn mogelijke mitsen en maren opzij te zetten en naar die man die zo anders is dan hij toe te gaan en te luisteren naar wat hem bezighield. Dat betekent dat er ruimte komt. Dus 1 was, wees bereid om stappen te zetten. 2, sluit je aan bij de context. En de 3 is, wees bereid om je getuigenis af te leggen. Filippus was niet positief of negatief onder de indruk van de achterzandse achtergrond. Hij stond open voor wat God van hem vroeg en kon vrijmoedig vertellen wat hij zelf met Jezus ervaren had. Waar Gods woord op wijst en wat dat kan betekenen voor de ander. Maar onthoud vooral dit. Als het op getuigen aankomt, wees dan open voor wat God door jou heen wil doen. Door jou, en je hoeft het niet te doen als die ander wat God door jou heen wil doen. Daar wil ik het bij laten. Ik wil met jullie bidden. Vader God, u bent een geweldig God, een goed God. U heeft uw Zoon Jezus Christus gezonden, zodat wij een eeuwigdurende relatie met u mochten ontvangen. En Heer Jezus, Jesaja heeft geprofeteerd dat we in uw wonden genezing vinden. Dat u de straf op u nam die wij eigenlijk verdiend hadden. Daar ben ik u dankbaar voor. En dus hebben wij een verhaal voor de mensen om ons heen. Een verhaal van genezing. Van acceptatie door God. Van de liefde van God. En Heer, we beseffen dat we niet perfect zijn. We beseffen dat we het best ook nog wel eens fout doen. Maar daar gaat het niet om, Heer. Filippus was ook zo'n man, net als wij. Een mens zoals wij zijn. En ik wil u bidden, Heer, dat wij open en ontspannen erin zullen staan om van u te getuigen. Heer, wat er ook in ons leven gebeurt en de moeilijke dingen die er zijn, mogen we onze vrijmoedigheid niet verliezen. Ik wil u bidden voor een zegen voor deze gemeente, Heer. Voor de mensen die hier zitten. Dat er ieder op zijn of haar manier een getuige mag zijn. Een getuige zal zijn. Eigenlijk ben je dat al. Maar je mag het ook zijn. Ten volle. Want Jezus is bij je. Amen.